NPO Radio 1. KRO NCRW.
Burgemeesters hebben de bevoegdheid om mensen uit hun huis te zetten die worden verdacht van hennep kweken. Maar door die maatregel worden per jaar honderden onschuldige mensen getroffen.
Reporter Radio met Niels Heidhuis.
Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO NCRW met straks Reporters NL, waarin regionale onderzoeksverhalen een landelijk podium krijgen. In Nijmegen zijn vastgoedbelangen en de verlening van zorg aan kwetsbare mensen verstrengeld geraakt, onthult Omroep Gelderland. Experts noemen die verstrengeling ongewenst. De opkomstplicht is afgeschaft, maar er zijn mensen die vrijwillig gaan dienen bij de Nationale Reserve. Tubantia ging mee op schietoefening. Wat beweegt de mannen die dit doen en de enkele vrouw? Eerst de wet Damocles. Jaarlijks worden op basis van deze wet meer dan 1000 mensen uit hun woning gezet vanwege de vondst van cannabis. In de strijd tegen hennepplantages zijn de bevoegdheden van de burgemeester zo ver uitgebreid dat het lijkt alsof hij op de stoel van de rechter zit. Maar de echte rechter fluit hem geregeld terug. 30% van de uithuiszettingen zijn onrechtmatig. Sander Bartling over de nare bijsmaak van het gemeentelijke cannabisbeleid, oftewel het zwaard van Damocles.
Het is zo'n impact dat je uit je eigen huis moet. Ik ben mijn bedrijf kwijtgeraakt en mijn kinderen. Het was zelfs zo ver dat ik gewoon geen zin meer had in mijn leven. Dan denk ik van, waar heb ik het allemaal voor gedaan?
Er is 1 kilo droge hennep gevonden en 4 gram speed.
Stress, constant aan denken. Wat moet ik? Hoe moet dit verder? Ja, dit heeft wel heel veel met me gedaan, hoor. En ook met de gezinssituatie daar.
Die mensen zijn nog verdachten. Die worden eigenlijk al gestraft door de burgemeester. En ik kan het ook heel moeilijk uitleggen aan iemand op het moment dat hij zegt, hoe kan dit? Ik ben helemaal niet bestraft door een rechter. Waarom moet ik mijn huis uit?
Henneplantages in woonhuizen. Vooral in de grensprovincies worden er veel aangetroffen. In Limburg en Brabant.
Transformatoren. Watervoorziening. Lampen.
Maar ook in Gelderland, Groningen, Friesland, Drenthe.
De bron is inmiddels aangehouden en naar het bureau gebracht. En loopt het risico dat hij voor 3 maanden zijn huis uitgezet wordt door de gemeente.
Toen hennepplantages in loodsen en kassen massaal werden opgerold, verplaatsten de plantages zich naar woonhuizen. En daar kon de burgemeester met de bestaande wetgeving niet ingrijpen. Dus werd de wet met de toepasselijke naam Damocles 10 jaar geleden uitgebreid naar woonhuizen.
Je bestemming bevindt zich aan de rechterkant.
In 2016 werden zo meer dan 1000 woonhuizen gesloten vanwege de aanwezigheid van een hennepplantage. Op bezoek bij Germa ter Braak in Emmer-Kompaskeur.
Wilt u koffie of thee of wat anders?
Woont in een oude boerderij en verhuurde een staakerven die op het terrein stond.
Ik kreeg politie aan de deur, dus ik doe de deur open. Ja, we willen even met u praten. Ja, er zou hier een wietplantage zijn. Ik zeg een wietplantage. Ja, goed. En toen zeiden ze dus dat moet hier zijn. Ik zeg, en waar moet die zijn? Ja, die moet in een van de caravans zitten. Ik zeg, dan weten jullie meer als mij. Er kwam toen van de gemeente iemand hier en die zei dat ik binnen een week het huis uit moest. Ik kreeg nog een week de tijd om dingen te regelen, want ik had ook een eigen bedrijf. Dus daar moet je dan ook het een en ander voor regelen. Ik was ziek, dus moest ik ook dingen veranderen.
Mag ik vragen wat u had?
Ja, kanker.
Aha, dus u was serieus ziek?
Ik was serieus ziek. Ja, dan ga je denken, waar moet ik naartoe? Ik had natuurlijk direct geen gas en licht meer. Dus ja, ze kunnen je een week geven je hebt een week de tijd om de dingen te regelen. Maar als je gas en licht hebt, dan kun je niks. Dus ik ben naar mijn ouders gegaan. Mijn zoon en zijn dochtertje, die woonden hierachter. Die moesten ook vertrekken. Meisje van 3 jaar, wat in 1 keer de politie bij de deur heeft staan. Die in 1 keer haar huis ook uit moet. En we zijn naar mijn ouders gegaan. En toen ben ik naar mijn oudste zoon gegaan, die hier ook woonde. Maar die had vrij snel wat anders op een camping. En daar heb ik toen ook een paar weken in gezeten. En toen kon ik weer terug naar huis. Maar ook daar had ik niks aan, want ik had geen geld om de meters weer aan te laten sluiten. Dus toen heb ik van de buren nog een maand lang stroom gehad. En ik heb heel veel spullen in die tijd moeten verkopen om geld te hebben.
Ja.
Want een uitkering kon ik niet krijgen. Ik kon helemaal niks, dus ik had totaal niks.
Dan moet je mij bellen.
Advocaat Maartje Schaap heeft zoveel huisuitzettingen gezien dat het een soort specialisme is geworden.
Wat ik heb meegemaakt is vorig jaar een gezin, dat was in Friesland. Deze mevrouw was terminaal, die was heel ernstig ziek. Ze hadden 4 kinderen. De man moest echt de eindjes bij elkaar sprokkelen als ZZP'er in de bouw. Nou, we zaten toen ook nog in een crisis, dus qua financieel was het gewoon niet goed. Er werd een hennepkwekerij aangetroffen. Het strafrechtelijk traject liep dus nog. En zij kregen een brief in de bus dat ze per direct het huis uit moesten, terwijl zij nou bijna dagelijks therapie moest ondergaan in het ziekenhuis.
Nog maar een voorbeeld. De gemeente Midden-Groningen.
Ook een gezin met 4 kinderen. Een situatie waarbij problematiek in het gezin aanwezig was, op verschillende fronten er ook hulpverlening was. En ook daar dus dan een brief in de bus valt met: we gaan per ingangsdatum X over tot sluiting van de woning.
Oké, maar je zou zeggen, als er een hennepplantage bij je wordt aangetroffen, ben je fout bezig en op heterdaad betrapt. Mag niet, verboden, straf. Maar er is meer aan de hand, zegt Maartje Schaap.
Het aanwezig hebben van hennep, dat in de eerste plaats, dat is strafbaar gesteld in de opiumwet. En dat hoort thuis in het strafrecht. Het strafrecht is dadergericht. Hè, dus het ziet op het afstraffen van een persoon die een strafbaar feit pleegt. Maar wat er nu gebeurt met deze wet Damocles, met artikel 13b... dat geeft de burgemeester de bevoegdheid om een burger eigenlijk nog überhaupt voordat hij strafrechtelijk vervolgd gaat worden. Want in alle voorbeelden waar ik net met u over heb gesproken, zijn deze mensen nog allemaal verdachten. Die zijn allemaal nog niet bestraft, want dit is een heel snel proces. Na ontdekking van een hennepkwekerij krijgen ze die brief al. Die mensen zijn nog verdachten. Die worden eigenlijk al gestraft, want wat is er erger dan je huis uitgezet worden? Door de burgemeester.
Oh ja.
Hier was het. En ja? Zo zag dat er toen ook uit met gewoon allemaal die gordijntjes ervoor. Dus ja, wie denkt daarbij na dat daar iets gebeurt wat niet kan, wat niet mag?
Maar dit is een caravan van nou 8 bij 3?
9 bij 3. Of 2,5 zeg maar, ja.
Ja. Ja. En daar stonden hoeveel plantjes in?
246.
Er staat een oude kassa in en ja. Wat oude planken en zo. Maar hier stonden dus die planten in. Hoe kwamen ze dan aan stroom?
Dat was illegaal afgetapt.
Van u?
Ja, ja.
Aha.
Met een smoes. Ik had hier wel een stroomuitval.
Ja.
En toen zeiden ze van, oh, daar heb ik wel iemand voor. Die leg je de andere stroom aan en dan heb je daar geen last meer van. Dus ik denk, ja, nou, goed. Dat lijkt me prima, want dat stroomuitval is natuurlijk ook heel irritant. Dus dat hebben ze zo op die manier hebben ze dat aangelegd. Maar goed, ik lag toen meer in het ziekenhuis dan als ik thuis was. Dus ik was denk ik daar heel erg naïef in. Het dringt helemaal niet tot je door. Het is zoveel ongeloof. Dan denk je van, nou, dit bestaat gewoon niet. Ik zit gewoon in een verkeerde maffiafilm.
En hoe waren ze erachter gekomen?
Ze zeiden een anonieme tip.
Herma krijgt nu dus met 2 soorten recht te maken. Ze heeft een strafzaak lopen omdat ze meer dan de gedoogde hoeveelheid hennep in haar woning heeft. En ze vecht via het civielrecht de maatregel aan die de burgemeester heeft genomen toen hij haar woning 3 maanden sloot.
Ja, je hebt eerst natuurlijk de strafzaak. Nou ja, daar ben ik vrijgesproken. En mijn advocaat zei ook van, goh, je bent helemaal niet blij. Ik zei nee. Ik zei, want ik moet eerst een civiele procedure, of ik weet niet hoe al die procedures heten, maar toch om te proberen een schadevergoeding te krijgen. Nee, eerst ben ik in mijn gelijk gesteld door een eenvoudige kamer. En later nog door 3 rechters in mijn gelijk gesteld voor vergoeding en allemaal dat soort dingen. En ja, de Hoge Rechtshof heeft mij geen gelijk gegeven.
Als het vervolgens een bodemprocedure wordt bij de rechtbank, vervolgens naar de Raad van State gaat om gelijk te halen, ja, dan gaat er soms wel 2 jaar overheen. En dan is inderdaad de woning gesloten. Het leed is inderdaad dan al geschied.
Dit is Michelle Bruin. Ze promoveert aan de Universiteit Groningen op het cannabisbeleid en dan vooral op de opiumwet, artikel 13b. De wet Damocles. En, zegt ze, die wet wordt verkeerd gebruikt door de burgemeester.
En je ziet dat burgemeesters ook steeds meer dingen gaan proberen. En hoe meer ruimte ze krijgen van rechters om inderdaad deze bevoegdheid ruimer toe te passen dan waarvoor het bedoeld is, nou, hoe meer andere burgemeesters daarin meegaan.
Burgemeesters gebruiken vaak het gevaarscriterium. Hè? Een straat met allemaal rijtjeshuizen. Als daar brand uitbreekt, kan dat grote gevolgen natuurlijk hebben. Of een wietplantage die bijna klaar is om geoogst te worden, trekt natuurlijk criminelen aan die de boel willen rippen. Er spelen kinderen op straat. Zit daar iets in, dat gevaarscriterium?
Ja, tuurlijk. Zeker hennepkwekerijen in woningwijken, dat is totaal onwenselijk. Maar goed, zoals destijds bij het uitbreiden van de bevoegdheid al is gezegd in de Tweede Kamer, daar is artikel 17 woningwet voor bedoeld. En niet 13b opiumwet. 13b opiumwet ziet gewoon echt op het sluiten van illegale verkooppunten. Is er sprake van overlast of van een kleine hoeveelheid drugs, maar wel sprake van overlast, dan kan je daar artikel 174a van de gemeentewet voor gebruiken. Is er sprake van een hennepkwekerij, dan kan je daar artikel 17 woningwet voor gebruiken. Is er sprake van een illegaal verkooppunt of een pand waarvanuit verkocht wordt, dan kan je 13b opiumwet gebruiken. Dat is de juridische instrumenten die burgemeesters hebben om in te grijpen. En nu wordt alles onder 13b opiumwet geschaard en dat is juridisch gewoon niet juist.
Maar u zegt dus de burgemeester heeft die bevoegdheid al om op basis van een andere wet, 17b bijvoorbeeld, waarom doen ze dat dan niet?
Omdat artikel 13b ontzettend makkelijk is om te gebruiken. Overlast aantonen is gewoon moeilijk. Voor 13b opiumwet hoeft alleen maar worden aangetoond dat de opiumwet is overtreden. Dus een enkele overtreding is voldoende voor sluiting. Voor toepassen van 17 woningwet of 174a gemeentewet komt meer bij kijken. Dus een hogere bewijslast. Dus 13b is gewoon makkelijk. Is een soort vergaarbak, alles wat met drugs te maken heeft. Daar kan je 13b opiumwet voor gebruiken.
Ja, dus het is gewoon gemakzucht, zegt hij.
Nou ja, in feite wel, ja.
Wouter Bustin, goedemiddag.
Een recente zaak ter illustratie. Camilla woont met haar kinderen in Emmerkompaskum. 'S Ochtends vroeg valt de politie met 18 man haar huis binnen en confiskeert haar 5 wietplanten. De gedoogoeveelheid, die ze naar eigen zeggen kweekt voor medische doeleinden. Ze wordt haar huis uitgezet, maar ze vecht de zaak aan bij de bestuursrechter. Ze wint hem, maar de gemeente gaat in hoger beroep. Daar is ze zo overstuur van dat ze ons niet te woord kan staan. Daarom spreken we haar advocaat, Wouter Bustin.
In dat woonhuis werd in de kelder aangetroffen een droognet met daarin de 5 natte resten van de planten die net waren afgesneden. Ligt hier nou meer dan 50 gram hennep, zoals bedoeld, op de lijst van de opiumwet of ligt hier wat anders? En de wijze pleit, ja, er lagen gewoon natte planten. En dat is geen hennep zoals bedoeld in de opiumwet. De politie heeft wat is aangetroffen vernietigd. Ze hebben het niet gedroogd. Ze hebben ook niet gekeken of wat er over zou kunnen blijven of dat meer dan 50 gram was. En dat betekent dat het besluit tot sluiting van de woning onderuit is gegaan.
Dus eigenlijk heeft de burgemeester dan natte hennep als, gedroogde hennep opgevoerd?
Ja, dat heeft hij gedaan. Maar hoeveel hennep daar uiteindelijk uitkomt, dat weten we niet. En de bevoegdheid tot optreden voor de burgemeester ontstaat pas als er meer dan 50 gram hennep wordt aangetroffen.
En inmiddels zie je gewoon dat rechters, maar ook burgemeesters, alles boven die hoeveelheid zien als een handelshoeveelheid. Nou ja, dat is in mijn ogen niet correct.
Maar, onderzoeker Michelle Bruin, lijkt dat dan niet een beetje op het omkeren van de bewijslast van de burgemeester naar de burger?
Ja, dat klopt. Dus het aantreffen van zo'n handelshoeveelheid is voldoende bewijs dat wordt gehandeld. Vervolgens is het dan aan de burger om aan te tonen dat de drugs aanwezig is voor eigen gebruik.
Tijd voor een gesprekje met de burgemeester. Erik van Oosterhout, burgemeester van Emmen, is verantwoordelijk voor de huisuitzetting van Camilla. Hij is opmerkelijk onzeker over zijn eigen beleid.
We kijken altijd wel even mee wat er gebeurt op het moment dat we uitzetten. Het is niet zo dat het beeld is van wij vinden wat en morgen staan ze van stijl en sprong op straat en u redt zich maar. Mm-hmm. Anderzijds gaan we er ook wel vrij stevig mee om. Ook een moeder met 2 kinderen moet zich realiseren dat ze bezig is met strafbare feiten.
Ja, ja. En als de rechter nou zegt, ja, maar die hoeveelheid, dat was gewoon een gebruikershoeveelheid, geen handelshoeveelheid, dan denk ik van die vrouw die zegt dat is voor medicinale toepassing, et cetera. Waarom gaat u dan weer in beroep daartegen?
Nou, omdat de rechter wat wij denken, dat hij de verkeerde cijfers gebruikt. Er is nog wel eens wat discussie over van wat dan precies de hoeveelheid is. Dus daar zal wel het verweer op gericht zijn. ik ga even mee in uw redenering van... stel nou dat het inderdaad onder een bepaalde norm is. Ja, nou ja, dan worden we een keer teruggefloten door de rechter. Ja. Overigens ligt de gemeente, respectief de burgemeester... daar ook weer niet meteen wakker van. Ja, dat kan wel eens een keer gebeuren bij dit beleid.
Maar je ziet dan dat die mensen daar enorm veel schade van hebben... in de zin van dat ze in de schulden kunnen raken... dat ze hun huis uitgezet worden en dat er achteraf... dat ze dan vrijgesproken worden. Wat doet u dan?
Nou, A, komt er niet veel voor. En B, dat is nou precies de reden waarom ik daar nog eens een hele goede evaluatie over heb. Hoe vaak komt dat nou voor? En wat doen we dan? En kijk, waar ik me wel echt benieuwd naar ben, is... Nu zijn we dit aan het doen. We hebben veel vaker van dit soort gevallen. Zo'n beetje op de grens van de gebruikershoeveelheid. Is dit nou echt een effectief instrument? Want het gaat ons natuurlijk niet sec om die wietplanten die op een zolder staan in een particulier huis. Dat schiet allemaal niet zo op. Dat is strafbaar, maar dat kan niet. Maar het gaat ons natuurlijk wel echt om het systeem. Hebben we nou echt het idee dat we het systeem lek kunnen trekken? Nou, in alle eerlijkheid, mijn veronderstelling bij dat onderzoek is... dat lukt ons maar mondjesmaat.
De politie komt, neemt al die spullen in beslag. Dus die persoon is die hele plantage al kwijt. Die persoon moet voor de rechter komen natuurlijk. Dat is een heel proces. Als u dan ook nog sluiting doet, dan krijg je... zo voelen die mensen dat, hè? Een dubbele straf. Ja. Namelijk één keer via het strafrecht en één keer via het bestuursrecht.
Ja. Nee, dat is inderdaad een soort stapeling. In die zin kan ik u goed volgen. Ook dat hoort bij zo'n evaluatie. Anderzijds, het afschrikwekkend effect om uit je huis gezet te worden... dat is nogal wat. Dat is een heel ingrijpende maatregel. Ja. Waarmee we ook aangeven, maar u heeft ook iets heel ingrijpends verkeerd gedaan. Maar is dat nou voldoende? Is dat nou inderdaad effectief? Trek je echt een poot onder het systeem weg? Ik zou haast zeggen... Ik word volgende week vrijdag 57. Je hebt zo gaandeweg in je leven... het klinkt een beetje oude mannenachtig... maar heb je wel eens vraagstukken en zegt... ja, ik weet het eigenlijk ook niet zo precies.
Ik heb een huurder 4 jaar lang in de woning gehad... en een voortreffelijk huurder geweest. Daar kun je helemaal niks van zeggen. En toen is mijn voornemens om in 2018 het huis te gaan verkopen... Toen heb ik half november het huis te koop gezet. Met mijn geluk was binnen een week was eigenlijk het huis verkocht. Er zijn veel bezichtingen geweest, makelaar is daar geweest, taxateur is er geweest. Ik heb 7 december heb ik de koopovereenkomst getekend met de betreffende kopers. De levering van het pand naar de kopers toe, dat zou zijn 1 maart 2018. Dus dat was allemaal in kan en kruiken. En tot mijn ongenoegen is er daar 12 december is daar een inval geweest op de politie bij huurder. En toen heb ik 20 februari pas van de burgemeester Kerkrade vernomen dat het pand voor 20 weken gesloten zou worden. Aangezien ze er een kilo droge hennep hadden gevonden en 4 gram amfetamine speed.
Het verhaal van Mark Klinkenberg bewijst dat je ook als je aantoonbaar onschuldig bent... slachtoffer kunt worden van de wet Damocles.
Ik kan natuurlijk niet kijken als ik als huurder, als verhuurder binnenkom... Of jij bewijzen van een kilogram cocaïne of heroïne of speed... of weet ik wat ergens in een keukenkast hebt liggen. Dat mag ik niet controleren om te schenden van de privacy.
De gevolgen van het sluiten van Klinkenbergs huis zijn enorm.
En dan vind ik gewoon straf een huurder die daarin zit... Maar ga niet 2, 3 partijen er nog mee in trekken die daar helemaal niks van doen hebben gehad. Die er ook helemaal niks aan hebben kunnen doen. En ook in wat voor een geschil je nu met die kopers komt, die daar ook niet voor gekozen hebben.
Die hypotheekverstrekker die trok ook de hypotheek terug. Dus we zitten op het moment zonder huis, zonder hypotheek. Dus we moeten alles weer opnieuw gaan aanvragen in de hoop dat we het uiteindelijk nog gaan krijgen.
Dit is Aaron, de koper van Marks huis. Hij is ook gedupeerd.
Op het moment zitten we eigenlijk bij familie en bij vrienden. Want we hadden de huur hadden we al opgezegd. Spullen waren allemaal al gepakt. We hadden zelfs al meubels besteld.
Maar de burgemeester gaf geen krimp.
We hebben man ook een persoonlijke brief gestuurd waarin we alles hebben uitgelegd, hoe en wat. Maar hij had er geen interesse in en hij wou niet met ons in gesprek gaan. Wat we dus eigenlijk heel erg jammer vonden. Want we hadden eigenlijk wel de goede hoop dat de goede burgemeester met ons in gesprek zou gaan. En dat we hem ervan konden overtuigen dat eigenlijk de verkopende partij en wij eigenlijk gewoon de dupe zijn van wat er op het moment gebeurt.
Ik word dus aansprakelijk gesteld voor die ingebrekenstelling, voor niet kunnen leveren. Dus ik moet de 10% van de verkoopwaarde gaan betalen. Dus ik denk, uiteindelijk heb je dadelijk een schadepost van een kleine 25.000, 26.000, 27.000 euro.
Kunnen ze dat betalen?
Nee.
Ja, je ziet dat vanaf 2007 is er een ontwikkeling geweest in de rechtspraak waarbij de grenzen van de bevoegdheid steeds verder zijn opgerekt.
Terug naar onderzoeker Michelle Bruin. In de strijd tegen wietteelt lijkt alles geoorloofd.
Dat is deels doordat burgemeesters een middel zoeken om hard te kunnen optreden tegen drugscriminaliteit. Maar ook deels omdat rechters die mogelijkheid faciliteren door mee te gaan in het oprekken van die grenzen.
En hoe komt het dat die ruimte er is? Is dat niet nauwkeurig genoeg omschreven in de wet?
Onduidelijkheid door de formulering van de wet, onduidelijkheid in uitleg van de wet en de parlementaire geschiedenis. Maar ook gewoon de vage formulering van artikel 13b opiumwet laat gewoon ruimte voor interpretatie. Die ruimte is gepakt en vervolgens toegestaan door rechters.
En daarmee verandert de positie van de burgemeester zelf.
Ik ben Henny Sakkers. Ik ben hoogleraar bestuurlijk sanctierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
De burgemeester wordt van burgervader tot crimefighter.
Nou, wat ik heb vastgesteld is dat de burgemeester van oudsher de hoeder is van de openbare orde. Dat staat al sinds de 19e eeuw in de gemeentewet. Wat we nu zien de laatste 20 jaar is dat er door Den Haag, door de wetgever, steeds meer niet alleen bevoegdheden aan die burgemeester zijn gegeven, maar steeds meer de burgemeester hebben ingezet als sheriff, degene die sancties moet gaan opleggen, die mensen, burgers, moet gaan bestraffen. En ik ben van mening dat de laatste jaren met zoveel verschillende instrumenten gebeurd is, dat het erop lijkt dat de burgemeester onderhand de lokale officier van justitie, de lokale boevenvanger is geworden. Dat verdraagt zich niet, denk ik, met de traditionele rol van de burgemeester, dat is één. En de andere kant ben ik geneigd daarin een verklaring te vinden voor de bedreigingen waar we de laatste tijd van opschrikken van burgemeesters of van wethouders die zo serieus genomen moeten worden dat in een enkel geval een burgemeester zelfs met zijn gezin is moeten gaan onderduiken. Als dat de consequentie is van repressieve wetgeving waarin we de burgemeester inzetten, dan denk ik dat men in Den Haag, dat de wetgever zich moet afvragen of men hiermee zou moeten doorgaan. En ik meen eigenlijk van niet.
De burgemeester is geen rechter, zegt Sakkers, maar hij gedraagt zich wel zo. De soms kwalijke gevolgen daarvan zijn inmiddels bekend.
Nou, wat wij uit onderzoek zien, dat is dat eigenlijk maar heel weinig mensen die dit is overkomen naar de rechter stappen. Maar het is zeker zo dat er mensen die wel naar de rechter zijn gestapt achteraf van de rechter gelijk krijgen.
Maar er is iets aan het schuiven, zegt Sakkers.
Ja, wat we nou zien is dat waar deze rechter in de eerste jaren al heel snel aannam dat er een dealershoeveelheid was aangetroffen, dat daar de laatste 2 jaar een kentering is waar te nemen als het gaat om hoeveelheden drugs voor je eigen gebruik. Ik vind dat een goede ontwikkeling, omdat dat beter aansluit bij de strafrechter, die kijkt naar de strafbare gedragingen uit de opiumwet, waarin op een aantal plaatsen staat dat drugs van een geringe hoeveelheid voor eigen gebruik niet strafbaar is. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het goed is dat de bestuursrechter die lijn een klein beetje aan het overnemen is. En dat betekent dat de politie bij een inval in een woning echt een handelshoeveelheid drugs moet aantreffen.
Er is meer oog inderdaad voor de omstandigheden van het geval, mogelijke gevolgen van zo'n huisuitzetting voor de burgers. Maar of het nou daadwerkelijk ook leidt tot minder sluitingen of betere waarborgen voor de burgers, dat is niet duidelijk.
Onderzoeker Michelle Bruin heeft de huisuitzettingen die wel bij de bestuursrechter aangevochten werden bestudeerd.
Ik heb in totaal 217 zaken statistisch geanalyseerd.
Wat blijkt? In 30% van de gevallen krijgt de burgemeester achteraf bij de rechter ongelijk.
Of dat er geen drugs was aangetroffen of het besluit is onvoldoende gemotiveerd.
En dan zit je daar tegenover die man en dan zegt hij, ja, ik begrijp het allemaal en het is ook heel moeilijk en het is heel zwaar voor u, bla bla bla. Na een week had ik nog niks gehoord, dus toen heb ik gebeld. En toen zei hij gewoon heel klakkeloos en heel zakelijk van je deur bleef gewoon op slot, je mag niet meer terug.
Voor Germa kwam de uitspraak van de rechter te laat. Maar ook de burgemeester twijfelt nu.
Als je ziet wat we de afgelopen 10 jaar aan extra bevoegdheden gehad hebben, De burgemeester als een soort lokale sheriff die van alles en nog wat aan bevoegdheden krijgt. Nou ja, dat is mooi, maar duur moment dat ik ze heb, wordt er ook naar me gekeken. Gaan we nog wat doen of gaan we nou iets niet doen? Dus je ziet ook in burgemeestersland op dit moment wel een hele stevige discussie over de sheriff als hoeder van het openbaar belang. Nou ja, daar twijfel ik ook wat in.
Oké, maar dan nog een keer mijn vraag. Waarom laat u het dan niet bij het strafrecht? De rechter laten beslissen en die huisuitzettingen verder laten zitten. Omdat je ze achteraf nooit meer terug kan draaien mocht iemand vrijgesproken worden.
Dat zou ook best wel eens uit zo'n evaluatie kunnen komen. Dat we zeggen, nou ja, we hebben wel een heel extra zwaar instrument erop gezet. Die huisuitzettingen kunnen we het niet gewoon bij het strafrecht laten. Nou, dat zal een onderdeel uitmaken van dat gesprek.
Maar terwijl de burgemeesters in gesprek zijn, ligt er bij de Tweede Kamer een nieuwe wet om de bevoegdheden van de burgemeester nog verder op te rekken. Niet alleen de aanwezigheid van drugs, maar ook spullen die erop duiden dat er drugs aanwezig is, maken het dan mogelijk dat de burgemeester een bewoner zijn huis uit kan zetten.
Ik verwacht dat dat wetsvoorstel een vrij voorspoedige parlementaire behandeling zal krijgen en eerdaags kracht van wet krijgt.
Voor mensen als Gerda is het te hopen dat de burgemeester met die nieuwe bevoegdheid voorzichtig omgaat.
Ik heb gewoon een hele moeilijke periode daardoor gehad. Ja, ik wil helemaal niet melodramatisch overkomen, maar het was zelfs zo ver dat ik gewoon geen zin meer had in mijn leven. Dan denk ik van, waar heb ik het allemaal voor gedaan? Ik heb gevochten tegen kanker, maar ik vecht nu tegen de gemeente.
De reportage was van Sander Bartling. Het is 7:30.
Reporter Radio. Met Niels Heidhuis.
Nederland telt zo'n 3000 vrijwillige militairen. Ongeveer 90 van deze reservisten komen uit de regio Twente. Pim Lindeman van de Twentse Courant Tubantia liep 2 dagen mee met de reservisten van de Twentse Foxtrot Compagnie om erachter te komen wat het betekent om reservist te zijn. Bij Pim in Borne zit ook Ferry Joosten, soldaat eerste klas, vrijwillige militair uit Twente. Beide goedenavond, welkom in de uitzending. Pim, jij bent meegeweest op schietkamp met de reservisten. Wat heb je daar meegemaakt? Ja.
Nou, heel veel schieten. In totaal ruim 100 militairen die alles behalve vrijwillig te werk gaan en die echt met elkaar in staat willen zijn om Nederland te beschermen.
Ja, want dat is eigenlijk de eerste taak om bij te kunnen springen bij het gewone leger.
Ja, bij te springen, maar ze moeten ook steeds meer zelfstandig in staat zijn om operaties uit te voeren.
Waarom werd geoefend tijdens die schietoefening? Ja, op schieten, maar hoe gaat dat dan?
Er zijn daar verschillende schietoefeningen gedaan. Schieten op stilstaande doelen, schieten in het donker, schieten in duo's. Maar dat was echt alleen maar het schieten zelf dus. En op zich is dat maar een deel van het werk van een NATRES militair, hoor.
Ja, wat doen ze nog meer?
Beveiligen, bewaken, ondersteuning bieden bij rampen, patrouilleren, noem maar op.
Ja.
Ongelooflijk breed.
Wie zijn het? Welke mensen zitten erin?
Nou, echt, het klinkt als een cliché, maar het is een doorsnee van de samenleving. Jonge jongens, studenten, mannen van rond de 60 ongeveer, die al een hele burgercarrière achter zich hebben en ook al tientallen jaren als militair actief zijn geweest, daarna beveiligers,
beschikbaar
technici.
Blijven.
Ja, precies. Ja.
Ja. En jij zegt, ze worden ook steeds meer geacht zelfstandig missies uit te kunnen voeren. Maar als ik aan missies denk, dan denk ik aan het buitenland. En daar zijn ze niet voor, hè?
Nee, ze zijn wel echt bedoeld om om Nederland te beschermen en te beveiligen. Ja, ja.
Ja.
Maar dat klinkt misschien een beetje tegenstrijdig, hè? Want je denkt vrijwillig, hè? Dat is misschien niet. Dat staat in je beleving misschien niet helemaal gelijk aan de plicht om op te komen, hè? om te dienen, maar in de praktijk is dat wel zo. Ze moeten gewoon elke keer opkomen. Ik hoor jou nu niet meer, Niels.
Nee, maar ik ben er nog. Ferry Joosten van de Twentse Foxtrot Compagnie zit bij jou. Laat ik eens even aan hem vragen waarom hij ervoor gekozen heeft om vrijwillig te dienen, in feite, meneer Joosten.
Goedenavond.
Goedenavond.
Nou, ik heb daarvoor gekozen om, ik vond heel erg leuk om te zien wat ze allemaal doen zijn. Ik heb altijd al bij de landmacht gewild in mijn jongere jaren. En dat heb ik eigenlijk nooit gedaan.
Nee.
En ik zag dat een keer voorbij komen. Van, je kan je deeltijd inzetten als militair. En nou, zo heb ik besloten om mij bij de Nationale Reserve aan te melden.
Ja, u zegt in mijn jonge jaren, maar u klinkt ook nog best jong. Hoe oud bent u?
Ik ben 32.
32, ja. En u heeft werk?
Jazeker.
En dus u doet dit naast uw beroep, reservist?
Naast mijn burgerbaan ben ik reservist.
Wat voor baan is dat dan? Want je moet je dus kennelijk werk uit je handen kunnen laten vallen. Hoe zit dat eigenlijk?
Nou, ik ben projectmanager bij een bedrijf hier in Twente. En dat gaat in goed overleg. Vaak worden zaken goed van tevoren gecommuniceerd wanneer ze gaan plaatsvinden. Dus dat kan in goed overleg heel erg goed eigenlijk.
Ja, dan wordt het aangekondigd. Dus jullie hebben een soort programma met de
Volkswagen-compagnie? Ja, zeker. Een trainingsprogramma. Ja, zeker.
Een trainingsprogramma. Maar als het om de inzet gaat, hoe gaat dat?
Nou ja, alle momenten worden eigenlijk op een jaarplan ingepland. En dan geef je daarvoor op. En dan, als je ja opgeeft, dan word je verwacht ook te komen.
Ja, uiteraard. Maar ik hoor net van Pim dat de Foxtrot Company ook wordt ingezet voor ondersteuning, bewaking. Meehelpen bij rampen bijvoorbeeld. Wat voor missies heeft u gedaan?
Nou, ik heb ondersteuning geleverd bij verschillende trainingen van de landmacht of van de beroeps.
Mm-hmm.
Dus dan dat werkt zich uit in het bewaken en beveiligen van een object waar op dat moment een oefening plaatsvindt.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld.
Ja. Maar Pim, er zijn ook mensen die bijvoorbeeld mee hebben gezocht naar vermiste mensen.
Ja, zeker. Zoeken naar vermiste mensen. Gezocht naar vluchtelingen achterin vrachtauto's. 18 jaar geleden hier de wijk Roombeek beveiligd.
Ja, hè,
toen in Enschede de vuurwerkramp inderdaad plaatsvond. Allemaal hele praktische zaken waar heel Nederland bij heeft meegekeken, meegeleefd. Hmm. Daar zorgen vrijwillige militairen vaak voor de beveiliging en de openbare orde.
Ja, maar jij noemt bijvoorbeeld het zoeken naar de vermoorde Anne Faber. Hè?
Anne Faber,
ook het speuren naar verstopte vluchtelingen. Ja, is dat geen politiewerk?
Ja, dat zou je verwachten. Hè? Maar er zijn gewoon dagelijks gewoon Twentse jongens geweest die naar Anne Faber dan hebben gezocht. En die dagelijks naar de haven van IJmuiden reden om daar achterin vrachtauto's te gaan zoeken.
Ja. Spreekt u dat ook aan, meneer Joosten? Dat soort werk?
Jazeker. Ik doe eigenlijk alles wat er van mij verwacht wordt als ik daarmee de samenleving kan helpen.
Ja. Maar dat bepaalt iemand anders, hè? Of het op dat moment moet gebeuren. Hoe staat u daar tegenover?
Ik heb daar geen problemen mee.
Nee? U heeft natuurlijk zelf ook uw gedachten over hoe een bepaalde operatie moet verlopen of hoe de maatschappij in elkaar moet zitten. En als militair moet je dat maar opvolgen. Dan bent u notabene ook nog een vrijwillig militair. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
Nou, ik heb me daar nog nooit niet op mijn gemak bij gevoeld.
Nee, maar u heeft er
misschien
wel over nagedacht.
Misschien is het goed om te zeggen als ik even inbreek. Want wat ik zelf heel erg gemerkt heb, ik heb dus een aantal dagen lang rondgehangen bij die mannen. En het begrip vrijwillig is daarin, dat wordt misschien van buitenaf bekeken als vrijblijvend. Maar zo wordt het zeker niet ervaren. Het is een hele plichtsgetrouwe club. Serieuze taak. Jongens gaan het ongelooflijk goed met orders om. Weten ook het belang daarvan. Hè. Als er een schietoefening is waarbij ze naast elkaar op de baan liggen en de kogels vliegen je letterlijk om de oren, dan is er geen plek om te ouwehoeren. Dan moet er gewoon goed geluisterd worden, strak volgens de regels worden gehandeld. En vrijwillig is eigenlijk misschien niet helemaal het juiste woord. Ik heb er zelf niet een aanduiding voor me.
Daarom juist, meneer Joosten. U begrijpt mijn vraag natuurlijk. Dat juist omdat het niet vrijblijvend is, je moet inderdaad wel doen wat er gevraagd wordt. En daar kies je wel voor, vooraf.
Ja, dat klopt.
Maar u heeft u zich dan nooit ongemakkelijk bij gevoeld. Dienstplicht heeft u niet gehad, hè?
Nee, daar ben ik te jong voor.
Nee. En speelt dat een rol bij deze overweging? Dat er geen dienstplicht meer is?
Om dan bij de Nationale Reserve te gaan? Omdat er geen dienstplicht... ik denk wel dat je bepaalde eigenschappen aangeleerd krijgt die van veel waarde kunnen zijn.
Veel waarde? Wat voor soort waarde?
Nou ja, je krijgt een bepaalde discipline aangeleerd. Je staat er wanneer je er hoort te staan. Eigenlijk is het gewoon... Je moet je werk doen en niet zeuren eigenlijk.
Pim, zijn er genoeg mensen die dit willen doen?
Nee. Nee, ze zijn heel erg op zoek naar nieuwe krachten, jonge krachten. Maar dat loopt allemaal heel erg stroperig. De afgelopen jaren zijn er wel wat nieuwe aanmeldingen geweest. Niet genoeg overigens hoor. De Twentse compagnie loopt ongeveer een heel peloton achter. We hebben tientallen nieuwe mensen nodig. Maar het is de afgelopen jaren heel erg moeilijk gebleken. Onder meer omdat de militaire inlichtingendienst, die moeten al die jongens screenen, al die jongens die nieuw zijn aangemeld. Maar daar lopen ze, het werk loopt ze helemaal
over de schoenen.
Over de schoenen. En ja. Het heeft wel in sommige gevallen meer dan een jaar geduurd voordat jongens door die screening heen waren. En dan kregen ze na een jaar eindelijk iets te horen van, hey, je bent toegelaten. En dan hadden ze al lang een andere hobby gevonden of al lang een andere passie gevonden. Ja. En dan haakten ze alsnog af.
Ja. Hoe is dat met u gegaan, meneer Joosten? Makkelijk door de screening?
Nou ja, dat heeft voor mij ook een tijdje geduurd. Mm. Ja, dat heeft wel even op zich laten wachten.
Ja, en dacht u toen van, nou, dan haak ik af of...
Ja. Nou, ik zal je eerlijk toegeven dat ik de eerste keer ben ik inderdaad afgehaakt. Maar daarna heb ik me dat gevoel van, goh, ik wil daar toch wat voor betekenen. Heb ik me opnieuw aangemeld en het proces doorlopen. Uiteindelijk ben ik erdoor.
Ja, u wilde er echt heel graag bij. Nou zeg jij, ja. Pim, het is net een dwarsdoorsnee van de Nederlandse samenleving. Ja. Maar er zitten wel erg weinig vrouwen bij de Nationale Reserve. Hè? Althans bij die Twentse Compagnie.
Ja, maar ze zitten erbij. En misschien was het heel erg ouderwets gedacht, hoor. Maar in mijn verwachting had ik een gevoel van, hè, die zijn er helemaal niet. Maar er zijn zeker wel een aantal vrouwen lid van de Nationale Reserve. En zijn ook heel belangrijk, omdat ze steeds meer taken krijgen die alleen maar vrouwen mogen doen. En dat is onder meer het fouilleren van vrouwen. Hè. Dat mag alleen door vrouwen gebeuren. En daardoor is het ook gewoon heel belangrijk dat vrouwen zich aanmelden.
Ja. Hoe ziet de toekomst van deze Nationale Reservisten eruit, Pim?
Moeilijk te zeggen. Eén ding wat zeker is, is dat ze steeds vaker opgeroepen moeten kunnen worden. Hè. Er is een steeds hogere opkomstplicht, als het ware. Hoewel dat misschien een beetje moeilijk te rijmen is met het vrijwillige karakter. Maar ze behoren steeds meer tot de flexibele schil van defensie. Dus als er in een operatie specifieke kennis nodig is, kunde nodig is, worden er steeds meer natresmilitairen opgeroepen om die kennis dan aan te leveren.
Ja.
En, net meneer, als in het bedrijfsleven eigenlijk, hè, werkt het dan ook zo bij Defensie.
Ja, flexibele krachten, maar dat moeten dan wel opgeleide mensen zijn, zoals meneer Joosten. Ik begrijp dat u net bent beëdigd tot soldaat eerste klasse.
Dat klopt.
Ja. Hoe voelt u zich?
Als een beëdigd soldaat.
Ja. Trots?
Jazeker, dat was een mooi moment gisteren, absoluut.
Ja, ja, ja. Nou, u blijft er voorlopig bij. Bij de Nationale Reserve?
Dat is zeker de bedoeling.
Ja. Nou is het natuurlijk wel zo dat het heel spannend is in de wereld. Er zijn spanningen, niet zo ver hier vandaan zelfs. Het kan natuurlijk ook zijn dat de Nationale Reserve wordt ingezet voor echt bewaking of verdediging van Nederland. Realiseert u zich dat? Hoe staat u daar tegenover?
Jazeker. Daar denk ik wel eens over na, inderdaad. En dat realiseer ik me ook te degen.
Ja? En wat voor gedachtegang is dat dan?
Nou ja, wij worden goed opgeleid. En ik denk dat wij deescalerend kunnen werken. Dus, en kunnen handelen in zulke situaties.
Ja, ook aan de grens. Of waar je dan ook terechtkomt. Ja, dat zal in Nederland zijn ergens, hè?
Jazeker.
Als het onverhoopt mocht gebeuren. Hartelijk dank, Ferry Joosten, soldaat eerste klas bij de Nationale Reserve. En het gaat allemaal over de Foxtrot Compagnie natuurlijk. Pim, ook hartelijk dank van Dagblad Tubantia. Dit nummer zou jullie dan wel bekend voorkomen, of niet?
Geweldig.
Goed lijflied. Bedankt, fijne avond.
Ook bedankt. Hou ik nooit meer op,
dan begint mijn bloed te kriebelen en mijn benen staan niet stil. Is hier soms een mooi meisje dat even dansen met me wil? Oh, Foxy Foxtrot met je elastieke benen. Die wil elke avond naar het dancing toe. Zeg, jongeman, mag ik je meisje even lenen? Wil met haar swingen, want ik ben nog lang niet moe. En wil je vrijer dan niet even met je dansen? Dan roep ik quick, quick, slow, want Foxy grijpt zijn kansen. O, Foxy Foxtrot met je elastieke benen, die wil elke avond naar de dancing toe. vrijer dan niet even met je dansen? Dan roep ik quick, quick, slow, want Foxy grijpt zijn kansen. O, Foxy, foxtrot met je elastieke benen. Die wil elke avond naar het dancing toe. Ja, zo dans ik heel mijn leven in elke discotheek of zaal. Ik hoop nog één ding te beleven, dat ik de 100 nog eens haal. Dan zal het dansen van zo'n foxtrot niet zo 1, 2, 3 meer gaan. Maar dan dans ik wel een Engels walsje met mijn eigen sjaal.
Oh, Foxy foxtrot met je elastieke benen.
Die wil elke avond naar het dancing toe.
Zeg jongeman, mag ik je meisje even lenen?
Wil met haar swingen, want ik ben nog lang niet moe. En wil je vrijer dan niet even met je dansen? Dan roep ik quick, quick, slow, want Foxy grijpt zijn kansen.
O, Foxy foxtrot met je elastieke benen.
Die wil elke avond naar het dancing toe. Ja, kom aan, schat. En wil je vrijer dan niet even met je dansen? Dan roep ik quick, quick, slow, want Foxy grijpt zijn kansen. O, Foxy foxtrot met je elastieke benen. Die wil elke avond naar het dancing toe. Die wil elke avond naar het dancing toe.
Die wil elke avond naar het dancing
toe. Nico Haaks. Grootste hit uit 1975, Foxy Foxtrot.
Dagblad van het Noorden.
Leeuwarder Courant.
Omroep Gelderland.
De krant van West-Vlaanderen.
Vers Beton.
Tubantia.
En De Limburger.
Reporters NL.
Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland.
Verslaggever Judith Spanjers van Omroep Gelderland publiceerde deze week 5 stukken over een zorgaanbieder in Nijmegen. Die gebruikte zorggeld voor het betalen van de huur van de woningen waarin cliënten woonden. Het ging om het zogenaamde persoonsgebonden budget. De vraag is of er sprake is van fraude. Judith, goedenavond.
Hallo,
goedenavond. Het gaat om zorgaanbieder Richter. Wat was de constructie die Richter gebruikte?
Richter bood beschermd wonen aan, een 24-uur zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking of met psychiatrische problemen. Die helpen ze dan bij het zelfstandig wonen. En dat kon bij Richter alleen met een PGB betaald worden, die zorg. En ja, in heel veel gevallen werd het maximum beschikbare budget eigenlijk geïnd, terwijl er niet zoveel zorg tegenover stond.
Want hoe werkt dat bij een persoonsgebonden budget, PGB? Dat wordt uitgekeerd aan een budgethouder, hè? En zijn dat in dit geval de cliënten zelf of was dat Richter?
Een zorgkantoor of een gemeente die kent het uiteindelijk toe. Per zorgzwaartepakket, ze kijken van wat heb je, waar heb je last van, welke hulp heb je nodig. Dan word je geclasseerd in een bepaalde categorie. En per categorie heb je zeg maar maximale PGB-bedragen. En dat betekent, er moet dan individuele begeleiding geboden worden, dagbesteding, 24-uur zorg, persoonlijke verzorging. Nou ja, dat wordt gekeken wat heeft welke cliënt nodig. Maar ja, een cliënt met de indeling beschermd wonen, individuele begeleiding en dagbesteding.
Je hebt een zwaar pakket.
Ja, dat klinkt heel erg zwaar. Alleen dan kom je er dus achter in het onderzoek. En ik ben al eigenlijk een paar jaar bezig met dit verhaal. En ik heb heel veel cliënten van heel veel instellingen gesproken. En ze hebben allemaal hetzelfde verhaal. Ik betaal €3500, €5000 per maand. En ze komen maar een paar uur per week bij me langs. En verder zie ik ze niet.
Ja, en je hebt dus, je zegt al, ik heb veel cliënten gesproken. En voor dit specifieke verhaal over die zorgaanbieder Richter sprak je ook met een cliënt. En die heeft zelf geprobeerd om te achterhalen waarom die rekening nou zo hoog was.
Ik heb allerlei verhaaltjes gehoord van dat is nou eenmaal zo. En zo doen we dat nou eenmaal tot en met zogenaamde kantoortjes die berekeningen zouden doen waarvan ze de werkwijze niet op tafel mochten leggen. Het werd je onmogelijk gemaakt.
Ja, dit gaat dus over eigenlijk het geld dat Richter vroeg. En er kwam geen duidelijke factuur voor.
Nee, want ja, Richter zegt van nou, het is gewoon een totaalpakket en een totaalprijs. En behalve dat we je individueel begeleiden, maak je ook gebruik van 24 uur zorg, tenminste. Oh. Hij maakte er geen gebruik van, maar zijn pakket was zo ingevuld dat er wel voor betaald werd.
Ja.
Dus hij betaalde voor dingen zoals koffie drinken in een gezamenlijke ruimte, 24 uur zorg, dagbesteding, die kreeg hij ook niet.
Waar maar hij geen gebruik van maakte. Wel voor.
Ja,
maar hij betaalde er wel voor. En dus ook voor de huur.
Ja, de huur moet een PGB-houder altijd zelf betalen. Dat is de regel. En ja, wat er nu gebeurde bij Richter, dat was bij hem net iets anders geval. Maar er waren bijvoorbeeld ook appartementen van 1200 euro die Richter huurde voor cliënten. En nou ja, een cliënt heeft vaak een uitkering, dus die kan dat nooit zelf opbrengen. Dus uiteindelijk heeft Richter gewoon, ja, ik denk wel tonnen bijgelegd aan de huur. En ja, dus cliënten hoefden soms ook maar 20 euro te betalen, dat heb ik ook gehoord.
Ja, maar ondertussen kreeg Richter wel heel veel van dat PGB-geld, waarvoor eigenlijk geen prestatie werd geleverd. Dus dat Richter had ook extra geld, zorggeld, om die huur te kunnen aanvullen.
Ja, ze zeggen dan, we hebben het niet uit het PGB betaald, maar we hebben van de zorgopbrengsten betaald. Nou ja, zoek het verschil. Maar in ieder geval van de zorgopbrengsten. En Richter zegt dat mag volgens de regels. En nou ja, tot nu toe heeft Richter wel gelijk gekregen in de declaraties van de rechter. Dus ja, dat maakt het helemaal een vreemd verhaal.
Ja, het is dus geen fraude?
Ja, dat is de grote vraag. Want als je niet afspreekt welke zorg je nodig hebt, of waar je recht op hebt, of wat je hebt afgesproken van, nou, dit krijg ik, als er niet op papier staat, ja, dan kun je er ook niet op afgerekend worden.
Dus de regelgeving is zo onduidelijk dat er heel veel mag in dit geval.
Ja, dat is ook bij Zorg in Natura precies hetzelfde geval. Want deze zorgbedrijven leveren dezelfde zorg ook in Zorg in Natura. Dat gebeurt nu ook steeds meer omdat ze steeds minder PGB's toekennen. Dus dan wordt het Zorg in Natura. Maar de gemeente Arnhem heeft mij ook al verteld. Wij weten eigenlijk ook niet waar het geld aan besteed wordt. Dus of je nou Zorg in Natura of PGB hebt, je krijgt gewoon een pakketprijs. En of dat pakket nou volledig of gedeeltelijk geleverd wordt, dat maakt niet uit.
En nou zeg jij, dat Richter huurde in sommige gevallen, of werden woningen gehuurd waarin die cliënten dan konden wonen. Van wie werden die ruimtes gehuurd eigenlijk?
Ja, diverse vastgoedeigenaren. Ja, de gemeente Nijmegen die beschuldigt de directeur van belangenverstrengeling, omdat ze ook eigenaar van vastgoed zou zijn. Nou, dat heb ik niet aan kunnen tonen. Wel dat er nog een aandeelhouder was die wel vastgoedeigenaar was. Daar zijn een aantal woningen van gehuurd. Maar ook al zou ze eigenaar zijn van vastgoed, het ministerie van Volksgezondheid zegt van ja, een zorgbedrijf mag gewoon een vastgoedbedrijf hebben. Dus ja, daar
dat
is
mag
niets
ook
mis
al.
Mee. Dat mag ook gewoon.
Maar is dat wenselijk?
Nou ja, ik heb een heleboel deskundigen gesproken en die vinden dat toch wel zeer bezwaarlijk. Want ja, je weet deze bedrijven hoeven ook eigenlijk bijna geen jaarrekening in te leveren. En je weet gewoon niet waar het zorggeld blijft. Dus als jij een vastgoedbedrijf en een zorgbedrijf hebt, dan kun je dat heel goed in elkaar over laten lopen. En want je hoeft en geen financiële verantwoording af te leggen. Ja, en verder vraagt er toch verder niemand naar van waar je geld blijft.
Nee,
want gemeentes en zorgkantoren controleren gewoon veel te weinig.
Behalve jij dan? Want jij volgt
ja, ik probeer erop te blijven zitten, maar het duurt al 3 jaar. En uiteindelijk, ja, het ministerie heeft het gewoon echt, en de zorgkantoren, ja, in mijn ogen, het is al jaren aan de gang. Ik ken een meisje die in 2009 dit al aan de kaart heeft gesteld. En ja, het houdt gewoon niet op.
En wie zijn de dupe hiervan?
Nou ja, uiteindelijk wij met z'n allen, want wij betalen hier gewoon honderden miljoenen euro's aan. En nou ja, de zorgaanbieder hoeft zich hier eigenlijk nauwelijks voor te verantwoorden. En ja, het is gewoon niet duidelijk op welke zorg iemand nu eigenlijk precies recht heeft en hoeveel het kost en waar we nou eigenlijk voor betalen.
Jij volgt, zeg je al, deze zaak al jaren. Behendige constructies, of in sommige gevallen toch ook fraude, die komen geregeld voor. In Utrecht deed het OM deze week een inval bij een zorgbureau. Dat had ook persoonsgebonden budgetten ontvangen, maar daar nauwelijks zorg voor geleverd. Het vervelende is natuurlijk dat het wel om cliënten gaat die niet zo goed voor zichzelf kunnen zorgen. Laat staan goed voor zichzelf kunnen opkomen. En nou zegt de minister in een reactie, zo'n persoonsgebonden budget, daar moeten we dan maar niet meer aan iedereen geven.
Dat betekent dat wij moeten zorgen voor een selectievere toegang. Dus PGB beschikbaar houden voor die mensen die ook in staat zijn om dat PGB op een goede manier te beheren. Maar niet voor die mensen die daartoe niet in staat zijn. Ik denk dat inderdaad als we die toegang selectiever maken, dat het PGB vooral beschikbaar blijft en toekomstbestendig beschikbaar blijft voor die mensen die ook echt geschikt zijn om zo'n PGB op een goede manier te kunnen beheren. En dat betekent inderdaad dat de groep wel eens wat kleiner zou kunnen worden. En ik denk dat dat een goede zaak is.
Ja, dat zei de minister vrijdag bij RTL. Hij zegt dus wat strengere voorwaarden stellen aan of mensen zo'n PGB wel kunnen beheren. Wat vind jij daarvan?
Ja, dat lijkt me sowieso een goed idee. Alleen wat hij ook heeft geroepen is dat er een taaleis zou moeten komen. Want omdat het om allochtone zorgaanbieders zou gaan, zou dat een goede oplossing zijn. Maar ik heb me daar eigenlijk best wel boos over gemaakt. Want drie jaar geleden heb ik een keer iemand van het OM gesproken. Die vertelde mij een frauderende zorgaanbieder in deze tak van de zorg. Als profiel is dat een blanke veertiger. En toen zei het OM ook al weinig tijd hebben om dit probleem aan te pakken. En nou ja, er zijn gewoon heel veel slimme Hollandse zakenlui die schatrijk worden door de gebrekkige regelgeving en controle.
Ja, dus het klopt niet dat het vooral door allochtone bureaus is dat dit uit de hand
komt. Nee, dat is een beeld wat geschetst wordt. Maar dat, tuurlijk zijn die er ook. Maar er zijn net zoveel hele slimme Hollandse zakenlui die dit doen. En wat ik vooral belangrijk vind is, leg die focus nou niet op die budgethouder, maar op de zorgaanbieders. Want die zijn degene die de macht hebben over die budgethouder en degene die gebruik maken van de mazen van de wet.
Ja, dus het verbaast
en
jou
niet alleen naar het PGB, maar ook naar Zorg en Natura. Want dat is precies hetzelfde.
Ja, want daar wordt dus geen geld uitgekeerd aan iemand om zorg in te kopen, maar daar wordt die zorg direct betaald. En ook daar is eigenlijk de facturering, om het zo maar even te zeggen, heel onduidelijk.
Nou ja, gebeurt hetzelfde. Bij het PGB is de PGB-budgethouder verantwoordelijk. Dus het kwalijke daarvan is dat hij er ook nog op afgerekend wordt als hij niet goed oplet.
Krijg je de schuld ook.
Dus het is beter uiteindelijk dat de gemeente en de zorgkantoren het op zich zouden nemen, die contracten. Maar ja, die controleren dus ook niet voldoende. Als er een huizenbezoek is voor een controle, zit er een zorgdirecteur naast de cliënt. En de cliënt durft gewoon niet te zeggen hoe het nou werkelijk zit. Dus hoe krijg je daar nou echt een eerlijk beeld van? Mm.
Maar kun je in de zorg rekeningen zo goed specificeren? Dat is wel de vraag natuurlijk. Als het gaat om 24-uurzorg bijvoorbeeld. Ja, wat is dat precies en wat kost dat dan?
Nou ja, dat is dus gewoon niet vastgelegd. Dat is niet duidelijk.
Nee, is niet vastgelegd, maar valt het vast te leggen?
Denk ik denk dat je daar duidelijk afspraken over moet maken. Want als de ene aanbieder de 7 uur verrekent en de andere 20 uur... ja, alles kan blijkbaar. Dus het is gewoon niet vastgelegd. Dus ik zou zeggen, leg het vast. En dat hoeft niet te zijn dat je dan weer allemaal nieuwe bureaucratie opwerpt. Maar er is nu niets geregeld. Dus als je aan de voorkant afspreekt van oké, ik kom 2 keer in de week op woensdag en donderdag 2 uur langs, dan is dat heel concreet. Het kost geen extra administratie, maar het is duidelijk.
Het is gewoon duidelijk waar je dan voor betaalt.
Ja. Waar je voor betaalt. En dan heb je 24 uur zorg, maak je er geen gebruik van. Ja, waarom heb je het dan? Dan maak je er wel gebruik van. Ja.
De vestiging in Nijmegen van dat Richter is failliet. En in Arnhem is de zaak overgenomen door ook weer een vastgoedman.
Ja, een vastgoedman. Ja. En een bekende ook van de directie van Richterzorg. Ik heb deze man uitgebreid gesproken. En nou ja, het bizarre is dat hij ook zegt van ja, het is gewoon makkelijk geld verdienen in de zorg. En hij vindt ook dat er wat aan gedaan moet worden. Hij zegt zelf dat hij ook geld toe zal moeten leggen op de huur. Dus hij heeft ook zoiets van ja, wie gaan die woonkosten nou betalen voor die cliënten? Wij of de overheid, of wie gaat dat doen? En hij heeft me in ieder geval beloofd dat hij geen zorggeld aan de woningen zal betalen.
Goed, aan die constructie komt in elk geval een eind. Dankjewel, Judith Spanjes van Omroep Gelderland. En hou ons op de hoogte van nieuwe zaken in jouw uitzendgebied. Tips die kunnen naar reporterradio@kro-ncrv.nl. De nieuwsbrief die vind je rechts op de site radio1.nl/reporterradio. Dadelijk kwesties met Rob en Marianne. Fijne avond.
KRO-NCRV.
NTO Radio 1.
Ze zijn er wel. Dat ik ze ken, nee.
Een komkommerkas in Friesland.
Maar ik heb geen luister die mensen, hoor.
Een jongen uit Oost-Polen.
My name is Paweł Borowik. I come from East Poland.
Hij is niet alleen.
Ze wonen overal in het dorp. Met een hele ploeg en het zijn hele vieze mensen.
When the people look at us and they see you are not from here.
Luister zo meteen tussen 9 en 10 in Radiodoc naar de podcast Paweł, de Poolse plukker.
Some kind of way I want to be like the Dutch people.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Ontdek wat je nog meer kan met Vodafone als je ook Ziggo alles in één hebt. Want dan krijg je non-stop gratis extra's. Zoals elke maand dubbele data en een extra tv-pakket naar keuze. Voor thuis en onderweg. The future is exciting. Ready? Vodafone. Combineer Ziggo alles in één met Vodafone Red Essential en krijg ook elke maand 5 euro korting. Dan heb je onbeperkt bellen en 6 gig voor maar 21 euro per maand. Kijk op Vodafone.nl.
Bij het ontwerpen van een Peugeot besteden we veel aandacht aan de details. Dat ziet u terug in het design en het zorgt voor een intense rijervaring. Dat willen we voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar maken. Daarom rijdt u de Peugeot 108 met Peugeot Private Lease nu tijdelijk vanaf 169 euro per maand. En de Peugeot 208 vanaf 249 euro per maand. Profiteer nu. Kijk op Peugeot.nl.
Alleen vandaag nog smartphone actieweken bij Vodafone. Met kortingen en vele andere voordelen. Zoals de Samsung Galaxy S8 met een Harman Kardon speaker van 229 euro cadeau. Ontdek het op Vodafone.nl.
Waar je ook op vakantie bent deze zomer. Kijk live of Tom de Tour wint. Met Kanaal Digitaal op vakantie ontvang je bijna overal in Europa live Nederlandse televisie. Kies een abonnement van 3 of 6 maanden vanaf €15,95 per maand. Nu met 50% korting op kanaaldigitaal.nl. Kanaal Digitaal. Ontdek iets bijzonders.
NPO Radio 1.